Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, in de laatste uitzendingen overliepen we reeds vele belangrijke personen uit de Hongaarse geschiedenis, eind 19e en volop 20e eeuw, en zelfs enkele tot deze eeuw. Maar telkens hoorden we over de confrontatie met de bezetting van dictatoriale regimes. Ook de reden waarom we vele Hongaarse wetenschappers en ook kunstenaars terugvinden in het buitenland, waaronder velen in de Verenigde Staten. Het land kende jaren van terreur. Denken we maar vandaag de dag aan het terreurhuis die je kan bezoeken in Budapest in de Andrassystraat, waar vele Hongaren werden gevangen genomen, gemarteld en gedood. In de geschiedenis van Hongarije zien we in deze 20e eeuw drie perioden van vervolging. De eerste enkele maanden in 1919 met een communistische regering. In 1944, ook niet zo lang, de nazi-dictatuur. En tenslotte een tweede, communistische dictatuur, maar die dan wel duurde van 1945 tot 1989. En een heel bijzondere persoon, die het allemaal van heel dichtbij beleefde, ook lijfelijk, was Jozef Mindszenty. Jozef werd geboren op 28 maart 1892 in de gemeente Csehin Mindszent, in het westen van Hongarije, uit een boerengezin waar het harde werken werd geleerd en waar ook het geloof diep werd beleefd. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bevindt hij zich in het seminarie en gaat zijn grote bekommernis naar de verzorging van krijgsgevangenen en gewonde soldaten, of het nu Italianen, Polen, Serviërs, Roemenen, Russen of Fransen waren. Nog volop tijdens de oorlog wordt hij op 12 juni 1915 priester gewijd en als jonge almoezenier zet hij deze activiteit verder met het uitdelen van de sacramenten, het brengen van gebedsprentjes, teksten van homilieën en lezingen en hulp bij officiële en administratieve zaken. Daarna, gedurende 25 jaar, was hij pastoraal werkzaam als pastoor, als ook godsdienstleraar in zijn geboorteregio. Zijn ijver viel op bij zijn bisschop en hij kreeg de opdracht om 9 parochies op te richten. Maar dit betekende ook 9 kerken en scholen. Hij steunde ook volop een christelijke partij en publiceerde ook een weekblad. Maar in deze periode heette Hongarije de Hongaarse Radenrepubliek, onder een communistisch regime van Béla Kun, stichter van de Hongaarse Communistische Partij, en dit 1 jaar na de Oktoberrevolutie in Rusland van 1917. Zij waren aan de macht gekomen en richtten vooral hun pijlen op de Rooms-Katholieke Kerk. Gelukkig duurde het maar enkele maanden. En zo werd Joseph Mincenti van bij aanvang voor de eerste maal opgepakt, maar kwam hij nogal snel vrij om zijn opdracht dan verder te vervullen, deze keer als deken. Er heerste in het land een grote sociale ongelijkheid en veel armoede, waaraan hij alles deed om oplossingen te bieden. Met zijn eigen salaris ondersteunde hij de behoeftigen en liefdadigheidswerken. Joseph Mincenti bezat ook innovatieve en moderne pastorale ideeën. Hij lanceerde een beweging met het motto: het overbodige van de rijken is het erfgoed van de armen. Hij zette de rijken aan de behoeftigen voortdurend te ondersteunen, zoals bijvoorbeeld door een regelmatige verdeling van de maaltijden te organiseren. Hij vertegenwoordigde de armen ook in het openbare leven, zowel op lokaal en nationaal niveau, om hen in staat te stellen land, werk, maar ook krediet te kunnen bekomen. Op 4 maart 1944 komt zijn benoeming als bisschop van Vespreem door paus Pius XII. Een bisdom meer naar het oosten tussen Budapest en zijn geboortestreek, een 100 kilometer ten zuidwesten van Budapest. Maar tussen zijn benoeming op 4 maart 1944 en de bisschopswijding van 25 maart vallen de nazi's Hongarije binnen. Bisschop Mincenti verzette zich hevig tegen de arrestatie van de Joden en tegen de ideologie van de pijlkruisers, een Hongaarse nazi-beweging sympathiserend met de bezetter. Mincenti wordt vals beschuldigd van verraad en een tweede maal gearresteerd met 26 priesters en seminaristen en opgesloten in een van de zwaarste gevangenissen in het noordoosten van het land, in Sopron. In de gevangenis blijft hij een herder voor zijn seminaristen en priesters. Hij wijdt er ook 9 tot priester. Maar ondertussen, tegen het einde van Wereldoorlog II, ook in 1944, komen de Sovjets binnengevallen en kwam er weer een communistische regering aan de macht die zich beschouwde als erfgenaam van deze uit 1919. Zo kwam er in 1949 een nieuwe grondwet naar het model van deze van de Sovjet-Unie. Het werd de Volksrepubliek Hongarije en, zoals we weten, tot in 1989. Maar we keren terug naar bisschop Mincenti, die dan wel vrijkwam in april 1945. Maar bij zijn thuiskomst wachtte hem een grote confrontatie. Een verwoeste kathedraal, geplunderde kerkelijke gebouwen, maar vooral grote ellende onder de bevolking. En opnieuw spaarde hij zichzelf niet om diegenen te helpen die alles verloren hadden. Zes maanden later, in oktober 1945, volgde zijn aanstelling door paus Pius XII tot aartsbisschop van Esztergom en werd hij dus de primaat van Hongarije. Het is geweten dat hij het aanvaarde uit gehoorzaamheid aan de paus. En tijdens zijn installatie verklaarde hij: "Ik wil nu een goede herder zijn, die, als het moet, zijn leven wil geven voor de kerk en zijn land." Het jaar daarop wordt Mitzenti tot kardinaal gecreëerd. In Esztergom en Budapest als primaat vervolgde hij zijn hulp aan de zwaar getroffen bevolking. Hij reisde door zijn bisdom en het hele land om de mensen te steunen in hun geloof. Hij verdedigde de vervolgden, soldaten en burgers die als krijgsgevangenen werden gedeporteerd, geïnterneerd en ook de politieke gevangenen. Hij lanceerde ook een grote gebedsbeweging in gans Hongarije, waarbij tienduizenden katholieken naar de kerken van het land trokken. Maar natuurlijk trok dit weer de aandacht van de communistische autoriteiten, die een ideologie pleiten zonder God en kerk. En zo wordt de kardinaal vals beschuldigd van destijds collaboratie met de nazi's. Maar kardinaal Mitzenti laat het niet aan zijn hart komen en als antwoord lanceert hij een mariaal jaar en wijdt het land toe aan Maria op 15 augustus 1947. Het idee kwam ook nadat hij een mariaal wereldcongres had bijgewoond in juni 1947 in het Canadese Ottawa. Het was ook een bezoek aan de vele Hongaarse emigranten ook in de Verenigde Staten. Zijn bedoeling was een herevangelisatie van de Hongaarse samenleving, een versterken en verdiepen van het geloof en van de samenleving na Wereldoorlog II door een christelijke levensstijl en stevig geworteld in het katholieke geloof en in oprechte trouw en opofferende liefde voor kerk en vaderland. En daarvoor wou hij Maria centraal plaatsen, verwijzend ook naar de toewijding van het land door de eerste koning van Hongarije, de heilige Stefanus, op 15 augustus 1038. En zo volgden in dit Maria-jaar vele mariale samenkomsten, zoals twee dagen na het uitroepen van het Maria-jaar in augustus in Csongrád, ten zuidoosten van Budapest. 70.000 gelovigen kwamen er op bedevaart in deze driedaagse samenkomst. En kardinaal Mitzenti waarschuwde toen voor de valse profeten die naar jullie toekomen in schaapskleren. Zij prediken haat en oogsten de vruchten van hun eigen streven. En hij riep verderop: "Hongaren, wees volgelingen van de heilige Stefanus en de maagd Maria." Alzo kwamen in Szombathely, helemaal in het westen van Hongarije, tot 100.000 gelovigen opdagen. Daar predikte de kardinaal tot de jeugd: "Thans worden de zielen van onze jeugd beïnvloed door heidense gevoelens, met de bedoeling de onzelfzuchtigheid, de geloofstrouw, de vaderlandsliefde en de lichamelijke reinheid uit te hollen. Hongaarse jeugd, wees op jullie hoede, want er zijn in het land vele moerassen. Ik roep ouders, opvoeders en allen die verantwoordelijkheid dragen, op om deze vermaningen ter harte te nemen. Ook het bedevaartsoord van Mario Remette kreeg het bezoek van honderdduizenden gelovigen. De Satan, sprak de kardinaal, is een levende werkelijkheid. Hij is de boze geest, de leugenaar, de verleider en de vernietiger van de wereld. In dat Mariajaar op 4 en 5 oktober was er de grootste bijeenkomst in Boedapest met 150.000 jonge mensen en 's avonds tot 90.000 arbeiders en op de hoogdag tot 250.000 gelovigen. En de kardinaal zei onder andere: "We leven in een zeer moeilijke tijd. Wij doen wel niemand kwaad en zullen dat in de toekomst ook nooit doen." Uiteraard betekende dit allemaal een doorn in het oog van de communistische autoriteiten. Zo is geweten dat bijvoorbeeld de normale kortingen voor groepreizen op de trein werden geweigerd. Hoe het aantal treinen werd verminderd. Luidsprekers verboden. Ook massabijeenkomsten werden verboden met als reden het gevaar van epidemieën. Maar ondanks dit allemaal namen in het ganse land in dat Mariajaar tot 4.600.000 gelovigen deel aan deze bijeenkomsten. Maar het jaar daarop vochten de autoriteiten terug. Nadat ze de controle over de protestantse kerken had verkregen, nationaliseerden ze alle confessionele scholen, waaronder duizenden katholieke scholen. En tenslotte, om de Hongaarse katholieke kerk te destabiliseren, planden de communistische leiders de arrestatie van primaat kardinaal Jozef Mitzentich.
Ave Maria. Lépéseimet felé, kezed nyújts felé, hogy még hitet, hogy újra éljek, add még nekem oltalmadat. Nézd rám, nézd rám, szegény szívem vigaszra vár. Ave Maria. Ave Maria.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. István Rigutsi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
Priester István Rigutsi werd dus in oktober 1949 opgepakt, verbleef 3 weken in de beruchte kerker van de Andrassistraat, om daarna geplaatst te worden voor 4 jaar in een concentratiekamp te Kistorcso, 20 kilometer ten oosten van Budapest. Op 23 september 1953 komt hij vrij. Dit had grotendeels te maken met de dood van Stalin en de communistische, meer hervormingsgezinde premier Imre Nagy. Maar binnen de partij bleef de sterke Russische lijn rond Stalinist Rakosi zeer machtig. Ondertussen was zijn goede bisschop Peteri, die István zo had gesteund, in hetzelfde jaar verbannen naar het noordoosten van Hongarije in Hetzé, omdat hij geen toegevingen wou doen aan de communisten, zoals het meewerken met de vredespriesters. Van de nieuwe bisschop van Vaats, wel onder invloed van deze laatsten, wordt István benoemd in het bedevaartsoord van Mario Besnieu, een zeer oud en bekend Mariaoord op een 44 kilometer ten noordoosten van Budapest. Hij moet erin staan voor de vele bedevaarders. De bisschop verplicht hem de resterende arendjongskens op te doeken in Vaats en Kis Vaats. Maar Gods voorzienigheid voorziet een tijdje in een huis in Pest Sint-Elisabeth en later in het bedevaartsoord zelf van Mario Besnieu.
Sinds mijn vrijlating dacht ik dikwijls aan mijn geliefde, afgezette bisschop Peteri, geïnterneerd in Heidse. Van een priestercollega kwam ik te weten dat de tuinman van het kasteel waar de bisschop opgesloten was, een verwant was van hem, dat het hem met zijn hulp wel zou lukken met monseigneur contact te nemen. Vol vertrouwen trok ik dus daarheen op reis. Van ver zag ik in de avondschemering de ruïnen van het kasteel van Rigutsi zich aftekenen. Vanuit het kleine station wandel ik naar Heidse. Rondom het kasteel, voorheen een bisschoppelijk domein, lagen enkele huizen gezaaid. Het was gemakkelijk de tuinman te vinden en deze ontving me met uiterste vriendelijkheid. Als ik gezegd had waarvoor ik kwam, mocht ik daar bij hem overnachten. 'S morgens voor dag en dauw kwam hij me al wekken en bracht me zo stil mogelijk naar de serre. Ik wandelde tussen de bloemen en bad het brevier. Al gauw kwam de tuinman terug en zei: 'Monseigneur komt straks.' Toen ik uw naam vermeldde, sprong hij recht van blijdschap. 'Mijn lieve Atja,' zei de bisschop, 'hoe ben je hier binnengeraakt? Het is toch gevaarlijk? En toch heb je het gewaagd. Nog niemand van mijn priesters is hier geweest.' 'Monseigneur,' ik wilde zijn hand kussen, maar hij omarmde me. 'Monseigneur, ik ben u zo dankbaar dat u na mijn aanhouding de zaak van mijn sassies ter harte genomen hebt. Ik weet dat u mijn verjaagde arendjongskes hebt geholpen en sommigen in het seminarie hebt opgenomen.' Mijn bisschop vond dit al zeer natuurlijk. Wat was ik fier hem te kunnen melden dat de eerste van mijn sassies vorige zomer tot priester werd gewijd en dat wij het feestelijk gevierd hadden. 'Ik moet u iets bekennen, monseigneur, en om vergiffenis vragen. Ik heb voor u gebeden dat u liever in de gevangenis zou gaan dan toe te geven aan de vijanden van ons geloof.' En ik ben er geraakt ook, eerwaarde. De Heer moge het je vergeven, want ik zal er blijven. Voor mij is er geen bevrijding meer. Ik kan immers de gestelde voorwaarden niet ondertekenen. Maar nu moet je weer gaan, want ik zie de tuinman die me komt halen.' Mijn bisschop hief zijn hand op voor de zegen en verwijderde zich snel. Ik kon hem nog naroepen: 'Tot weerziens, ik kom nog terug.' Dan zakte ik bedroefd op een stoel neer en keek naar zijn gebogen gestalte. Hij had de raad gevolgd van Pius XII: volhouden tot de gevangenis, tot het martelaarschap.
István keerde nog regelmatig terug op bezoek bij zijn bisschop Peteri. Op 19 juni 1955 werd het eerste arendjongske, Giurka, tot priester gewijd te Vaats. Later zijn er nog anderen gevolgd, zoals de handige elektriker Detcheux. In het totaal werden een tiental van zijn jongens priester gewijd. Sommigen zijn gebleven in Hongarije en anderen naar het buitenland getrokken, trouwens tot spijt van István. In april 1955 moest de gematigde premier Imre Nagy aftreden en werd hij opgevolgd door de Stalinist Rákosi. Er volgde weer een veel strenger regime. Maar in juli wordt deze laatste weer afgezet, alsook de gehate chef van de politieke politie, generaal Farkas. Zo kwamen op een 15 augustus 20.000 bedevaarders naar Mario Besnieu, maar de overheid boycotte de vieringen door politieke propaganda te bazuinen door de luidsprekers en de watertoevoer af te sluiten.
Uit Vaats ontving ik weer een officiële brief. Ik opende hem met een beklemd gevoel. De bisschop liet me weten dat ik nu tot kapelaan benoemd was, te Assot, en dat nog zonder verwijl. Mijn God, en wat nu met mijn arendjongskes? Na de start in Maria Besnieu had ik weer 30 kinderen. We hadden reeds gebouwd en men had nog andere wezen gebracht. Voor het beeld van de Heilige Maagd maakte ik mijn beklag. Wat zal er met mijn weeskinderen gebeuren? Assot ligt ongeveer 15 kilometer van Maria Besnieu. Er viel niet te aarzelen. Ik sprong op mijn fiets en reed naar Assot. Het was maar een ritje van een goed half uur. Dat is niet zo ver, troostte ik mezelf. Er moet toch een oplossing zijn. De pastoor ontving me met geestdrift. Wat ben ik blij dat ik je tot kapelaan kreeg. Er zal hier werk genoeg zijn. Mijn lieve heer pastoor, ik kan deze benoeming niet aanvaarden. Ik reis onmiddellijk naar Vaats om mijn probleem uit te leggen en de bisschop te smeken me in Maria Besnieu te laten. Wacht een ogenblik, onderbrak de pastoor geschrokken. Wat zijn die problemen? Ik was al zo blij met je benoeming. Je zal me toch niet in de steek laten? Ik heb 30 weeskinderen in Maria Besnieu en waarschijnlijk gaan er nog bij komen. Jawel, daar weet ik iets van. Ik heb het gehoord. Je mag voor mijn part gerust naar Maria Besnieu terugkeren. Maar ga in geen geval naar Vaats, want men zal niet naar je luisteren. Aanvaard deze plaats. Ik geef je de vrije hand. Ik heb ook een kapel in Gudeleu en daar moet ik iedere zondag de mis opdragen. Dat kan je ook overnemen. En 's avonds heb ik je niet nodig. Ik kon hier dus morgen al beginnen. De pastoor vroeg me wanneer de verhuizing zou plaats hebben, maar er was geen verhuizing. Ik zou bij de Arendsjongskes blijven en heen en weer fietsen. En de maaltijden? Oh, daar heb ik geen tijd voor. Dat kan ook onderweg. Wel, zulke kapelaan heb ik nog nooit gehad. Dat is dan in orde. We zullen elkaar goed verstaan. Alles bij elkaar genomen, was deze benoeming niet zo eenvoudig. En voortdurend fietste ik van Maria Besnieu naar Assot in hitte, wind, regen en sneeuw en soms wel 5 keer per dag. Ik moest ervoor zorgen dat op beide plaatsen alles gesmeerd liep. Bovendien had Assot nog 2 filialen. Domoni en Domoni Volgi. Geen van de 2 had een kerk. De mis werd in huizen of in de scholen opgedragen. En ik suggereerde aan de pastoor dat we in beide plaatsen een kapel of een kerk zouden bouwen. Hij lachte hartelijk. Jongen, vergeet het maar. Vooreerst zal je geen bouwvergunning krijgen. En waarmee zou je dan willen bouwen? Laat dat maar aan mij over, meneer pastoor. Tijdens de moeilijke naoorlogse jaren heb ik in Kiesvaats een kerk en een weeshuis gebouwd. De pastoor schudde ongelooflijk het hoofd. In Domoni stond een verlaten pakhuis. Eens had het tot de parochie behoord. Die kon wel tot een kerkje omgetoverd worden, met vooraan een torentje en achteraan een sacristie. De gelovigen van Domoni waren moeilijk te overtuigen. Maar toen ik met mijn sassies zelf aan het werk begon, waren ze zo begeesterd dat iedereen bereid was te helpen. En nauwelijks een maand na mijn overplaatsing brandde de godslamp in het magazijn, nu omgebouwd tot een grote kapel. De pastoor verstond er zich niet aan. De gemeenteraad van Domoni, die zag hoe bescheiden we dit hadden klaargespeeld, beloofde hulp om in de herfst het torentje en de sacristie te bouwen, en dat gebeurde ook. Tijdens de zomer werd de toren van een klokje voorzien. Het kerkje stond in de hoofdstraat van Domoni en de katholieke gelovigen, 1000 ongeveer, waren fier, want ze hadden zich altijd benadeeld gevoeld tegenover de talrijke protestanten met hun sierlijke tempel. Nu kon het geloofsleven weer opbloeien. De kinderen van katholieke ouders kwamen zich voor catechese aanmelden en de pastoor zei gelukkig: wat ben ik blij dat ik je niet naar Vaats liet vertrekken.
Ondertussen werden steeds meer kinderen gebracht naar het weeshuis in Mario Besnieu. Tijdens de vakantie van 1954 fietste Istvaan, 38 jaar oud, met een 12-tal van zijn weesjongens naar zijn geliefde Balatonmeer, ten zuidwesten van Boedapest, voor een 14 dagen. Het doel van de reis was het dorp Refuleup. Aan het meer waar een celgenoot uit het concentratiekamp woonde. Het was hij die de ketels met voeding ronddroeg in de verschillende barakken, maar tevens de Eucharistie, bekomen van Istvaan, mee binnensmokkelde. Hij verbleef er in een nogal ruime villa met zijn zus, maar was ondertussen ingetreden in het seminarie. Daar vernam Istvaan dat een oude dame voor een zacht prijsje een huisje en grond wou verkopen. En zo werd het een zomerhuis voor de Sassis. En zoals Istvaan schrijft: de Sassis namen hun nieuwe nestje in bezit en zetten zich aanstonds aan het werk. Er lagen stenen in overvloed en daarmee konden we een Lourdesgrot bouwen en een open luchtaltaar. 's Avonds zongen we onder de zilveren maan die over het Balatonmeer scheen. Het was ver hoorbaar. En zo naderde ondertussen de Hongaarse opstand van 23 oktober 1956. Een opstand van het volk tegen het communistische regime, gestart door een betoging van enkele duizenden studenten, die later gesteund werden door het leger. Het grote Stalin-standbeeld in Boedapest werd omvergetrokken en partijhuizen in brand gestoken. De gematigde Imre Nagy komt op 24 oktober terug en belooft veranderingen. Op 25 oktober vallen wel 100 doden voor het parlementsgebouw. Op 26 oktober hebben de opstandelingen al een aantal strategische posities in Boedapest in handen en ook delen van het land zelf. De Sovjet-troepen worden teruggetrokken op 29 en 30 oktober. Op 30 oktober wordt kardinaal Mitzenti bevrijd en op 31 oktober enthousiast in Boedapest terug geïnstalleerd. Ook kwam bisschop Péteri uit zijn ballingschap terug naar Vaats.
We kregen ook het bericht dat monseigneur Péteri uit Heidse naar Vaats kon terugkeren. En bij zijn doorreis daarheen trokken we samen naar Assot om hem met bloemen te begroeten. Aan de kerk verwelkomden wij onze vrijgelaten bisschop. Istvaan Atja, ik wist dat je zou komen. Onder gejuich trok hij verder per jeep naar Vaats. Enkele dagen later kreeg ik het bericht dat we met de Sassis zondagmorgen moesten klaar zijn. Een vrachtauto zou ons komen halen en onder geleide van militairen zouden we Vaats binnentrekken. Dat was nu eens goed nieuws. Hoe groot was echter onze ontgoocheling toen we op de vooravond van die grote dag een telegram ontvingen uit Vaats dat Russische tanks de grote baan versperd hadden. De opstand was bloedig neergeslagen.
Maar we weten ook hoe 3 dagen later op zondag 4 november de Sovjet-troepen binnenvielen en de opstand in de kiem werd gesmoord. De licht bewapende opstandelingen konden niet op tegen de Sovjets die 17 zwaar bewapende divisies hadden ingezet. Boedapest werd omsingeld en de tanks reden de straten binnen. Hongaren trachten ze met Molotov-cocktails tegen te houden, terwijl de radio steeds indringender het Westen om hulp vroeg. Bij deze gevechten kwamen naar schattingen 2500 Hongaarse burgers om het leven. Het aantal doden aan de zijde van de Sovjet-Unie wordt geschat op bijna 800. Ook één Arend Jongske verloor daarbij het leven. Nadat Hongarije weer onder de invloedssfeer van de Sovjet-Unie was gekomen, werden ruim 13.000 mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn geweest bij de opstand, waarvan 350 geëxecuteerd. Onder hen ook premier Imre Nagy, die enkele weken na het neerslaan van de opstand was gearresteerd toen hij de Joegoslavische ambassade verliet.
Aangezien er geen verbindingsmogelijkheden waren, trok ik met 2 sassies per fiets naar Boedapest. Een droevig beeld wachtte ons op, precies als in de tijd van de belegering. Hier en daar nog geweersalvo's, ambulanciers met gekwetsten, ontvolgde straten. Met veel moeite konden we de stad doorkruisen. De sassies liet ik bij mijn vriend de schilder, die er bitter over weende dat zijn enige dochter in de opstand naar het westen was gevlucht. Iets ergs vermoedend ging ik naar Maria Remete. Wat zou er met mijn broer Imi en zijn gezin gebeurd zijn? Onlangs werd hun zoontje Istvanka geboren en ik ben er Peter van. De deur stond open. Ik doorliep al de kamers. Imi was met vrouw en kinderen naar het westen vertrokken. Ze hadden bijna niets meegenomen en later vernam ik dat een vrachtwagen hen tot aan de grens had gebracht. Ontgoocheld en met veel hartepijn keerde ik naar mijn sassies terug. Nu ben ik dus helemaal alleen overgebleven van mijn familie. God, mochten ze veilig over de grens gekomen zijn. Onze Belgische vrienden zullen ze wel met open armen ontvangen. En toch voelde ik me gegriefd dat ze me zo, zonder verwittiging, verlaten hadden. Misschien deden ze het omwille van hun veiligheid, of waren ze beducht dat ik hen zou willen weerhouden. Atja, zouden wij ook niet naar het westen trekken, nu het nog kan? Nee, sassies, we moeten hier onze man staan, zoals wij het zingen in onze nationale geloofsbelijdenis. Hier moet je leven, hier moet je sterven.
200.000 Hongaren, zoals de broer van Stefan, vluchtten naar het westen, zonder familieleden te kunnen of te durven verwittigen. Via de legendarische brug van Andau, die daarna snel werd opgeblazen, waagden 70.000 mensen de vlucht. Eind 1956 zijn de Arend Jongskens verdeeld over 2 plaatsen. Maria Besnieu en in het ouderlijke huis van Istvante Maria Remette, waar Imi woonde, en daar verbleven de meisjes en de kleinste jongens. Broer Imi vluchtte dus met vrouw en 3 kinderen naar België, waar ze opgevangen werden door het VZW Het Werk der Arend Jongskens, en later trokken ze verder naar Canada. Priester Arnold Gesquière, voorzitter van de VZW, schreef in die periode omzendbrieven naar 5000 sympathisanten met een zeer grote respons. De Arend Jongskens worden overladen met geschenken, alsook via Oostpriesterhulp voor de vluchtelingen in Oostenrijk. Maar in maart 1957 gebeurde wat al lang in de lucht hing.
De 10e maart 1957 is een onvergetelijke nacht voor mij gebleven. In ons huisje te Maria Besnieu werd ik omstreeks middernacht gewekt. Twee politiemannen en twee ondervragers. Rugussi, u bent aangehouden. We houden een huiszoeking. De sassies werden wakker en begrepen niet wat er gebeurde of waarom de politie alles overhoop gooide. Ze vonden slechts enkele papieren en een toneelstukje dat ik voor de sassies geschreven had. Dan werd ik tussen de twee politiemannen in de auto geduwd en we reden in de richting van Pest. Ik had van niemand afscheid kunnen nemen. De auto reed door de ijzeren poort van het tuchthuis van Budapest. Ik werd in een zaal gebracht vol mensen die ook aangehouden waren. En tot mijn verbazing werden we deze keer niet afgetast en moesten we ook onze klederen niet afgeven. En dan begonnen de ondervragingen. Na 3 dagen kwam ik ook aan de beurt. We weten dat u vijandige acties voert tegen de staat. Nog nooit heb ik zulke acties gevoerd. U hebt uw arendjongskus tegen ons opgeruid. Weet u hoeveel en wie er aan de oproer deelgenomen hebben? Ik ken er geen enkele. Dan kunt u hier wegrotten. Ik werd teruggebracht naar een nauwe cel waarin we al een week samengeperst zaten. Toen men me later nog terugriep, was ik verwonderd en tevens aangenaam verrast de zwartharige rechercheur van vroeger, de Jood in de Andrassistraat, weer voor mij te zien. Kijk, Rugussi, we kennen elkaar al, maar ik heb niet veel tijd. Er zijn ontzettend veel ondervragingen deze dag. Onderteken hier dat u aan geen enkele actie tegen de staat zal deelnemen en dat u het onmiddellijk zal aangeven als u iets verneemt over samenzweringen. Nog nooit heb ik aan zulke acties deelgenomen en over samenzweringen kan ik niets vernemen, vermits ik me als zielenherder bezighoud met de opvoeding van kinderen. De Lange beloofde dat hij me over enkele dagen vrij zou laten en dan graag een persoonlijk onderhoud had gehad in mijn huis. Op het feest van Sint-Jozef, tot wie ik een novena had gehouden, ging mijn cel open en werd ik naar een grote zaal gebracht waar 100 mensen stonden te wachten. Een advocaat begon zijn toespraak. De volksdemocratie heeft geen schrik van jullie. Ze slaat iedereen neer die zich tegen haar verzet. Zijn toespraak duurde lang, maar ik luisterde niet meer. Ik had voortdurend die deur in het oog langs waar we straks vrijgelaten zouden worden. Overgelukkig rende ik daarna naar de tram en nagekeken door de mensen die verbaasd waren over mijn verfrommelde toog en mijn baard van 10 dagen. Van de tram vlug naar de trein. Het was avond als ik ons huis binnenviel. En of ze juichten, de arendjongskes. De zwartharige rechercheur van vroeger, de Jood in de Andrassistraat, kwam me in Maria Remete opzoeken. Kijk, Rugussi, we weten alles over u. Ook weten we dat u opnieuw zorg draagt voor weeskinderen, en dat is voldoende om u op gelijk welk ogenblik aan te houden, om reden van de illegale kinderopvoeding die u geeft. We willen dit echter alles nog door de vingers zien als u bereid bent met ons samen te werken. We vragen enkel ons een paar gegevens te verstrekken over andere priesters. Dank u, dat kan ik niet aanvaarden. En de gevolgen? De gevolgen kunnen me niet schelen, maar Judas' werk zal ik nooit doen. Hij poogde me te overhalen en zei dat hij me gunstig gezind was en me nu ook wou helpen. Ik bleef weigeren. Toen ik zelf wegging, kwam hij me achterna gelopen om te zeggen dat hij me 2 maanden bedenktijd gaf. U mag me 1 jaar en zelfs meer geven. Ik zal blijven weigeren. Weet u wat u moet doen? Als u me inderdaad gunstig gezind zijt, leg dan die akte van beschuldiging weg, zolang het mogelijk is. Ik kan u niets beloven, het hangt niet van mij af. We namen afscheid van elkaar en ik reisde met bezwaard hart naar huis terug. Ik voelde wel dat weer nieuwe moeilijkheden dreigden. Wanneer zullen ze opnieuw toeslaan? Die bedreiging hing voortdurend als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Maar ik liet alles aan God over. Er kwamen intussen nog bezigheden bij. Naast de zorg voor de weeskinderen was er ook het parochiewerk dat zich uitbreidde. Een vriend van me, de pastoor van Boldoch, vroeg me om in zijn kerk iedere zondag te 8 uur de jeugdmis te celebreren. Hij had geen kapelaan en zocht iemand die in de taal van de jeugd kon spreken. Van Maria Besnieuwe naar Boldoch 25 kilometer. De zaterdagavond reed ik voortaan over de hobbelige weg om er dan de jeugd te ontmoeten. En de zondagmorgen voor een stampvolle kerk de mis op te dragen. Ten laatste te 9 uur moest ik op weg zijn naar Domoni om er te 10:30 de mis op te dragen. Om 13:00 was ik weer thuis bij de Sassies. En na de middag speelden we voetbal en dan trokken we naar de mis van 18:00. Het was een voortdurende zwerftocht en toen we 's avonds thuis belanden waren we doodmoe. Maar pas als de Sassies in bed waren, kon ik rustig wat tijd besteden aan gebed en ook wat uitrusten. De mensen kregen de Sassies lief en we werden overladen met mondvoorraad en brandstof. God dank dat de mensen zoveel hielpen, want zolang ik nog op vrije voet was, moest ik me overal nuttig zien te maken.
Deed toch voort mijn werk zoals de mogelijkheden het voordeden. Ik volgde hierin ook kardinaal Mincenti. Ja. Ik was zeer goed met hem bevriend. Zelfs van vaders kant is hij een verre familie. En altijd heb ik gedaan wat hij gevraagd heeft. Hij kreeg opdracht van Pius XII, volharden usquat sanguinem tot de martelaarschap toe en niet toegeven aan de communisten. Ik heb ook niet toegegeven. En de tijden hebben bewezen dat kardinaal Mincenti heeft goed gehandeld.
Oh. Hebrews chapter 7 proclaims, "The Lord has sworn, and he will not repent. You are a priest forever.